Goedemorgen luisteraars en welkom bij je wekelijkse portie wetenschap op zondagochtend van Radio Swammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Lianne en vandaag draait de uitzending om gekte. We hebben vanochtend twee gasten met heel verschillende academische achtergronden in de studio. En ze doen beide onderzoek naar gekte, of in hun eigen woorden aan de ene kant psychologische stoornissen en aan de andere kant krankzinnigheid. De eerste gast is Tara Donker. Zij is universitair hoofddocent bij het departement klinische psychologie aan de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar het gebruik van innovatieve technologie, zoals virtual reality, bij de behandeling van psychologische stoornissen. Ze is ook een van de ontwikkelaars van de app Zeraphobia, waarmee je zonder therapeut met behulp van VR, virtual reality dus, geholpen kan worden om van je hoogtevrees af te komen. Maar hier gaan we zo meteen meer over horen. Welkom Tara.
Dankjewel, Lianne.
En Tara heeft een beetje last van haar stem. Zij is net als de rest van Nederland geveld door een griepvirusje. Maar heel fijn dat je er alsnog bent en we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Aan de andere kant hebben we Martje aan de Kerk. Zij is geziektekundige en 2 weken geleden ben je bij de UvA gepromoveerd op het onderwerp interactie tussen krankzinnigen, hun families en de stedelijke overheid in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 1600 tot 1795. Nog heel van harte gefeliciteerd met je promotie natuurlijk. En ook van harte welkom in de uitzending.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja. Ik doe deze uitzending natuurlijk niet alleen. Want ook Afke Kok is hier. Mijn co-presentator van vandaag. En zij zal ook de column voorlezen. Nu hebben we al gehoord dat zowel in de psychologie, logischerwijs, maar ook in de geneeskundehoek en in de geschiedenis er onderzoek wordt gedaan naar gekte. Zelf heb ik het gevoel dat alle vakgebieden in aanraking komen met gekte. Want in de rechten is de ontoerekeningsvatbaarheid natuurlijk ook een probleem. In ieder geval een kwestie. Dus Afke, heb je ook in je studie iets gedaan met gekte?
Nou ja, ik heb psychobiologie gestudeerd. Dus hersenziekte en daarmee psychiatrie komt zeker daar ook in aan bod. En ik ga in mijn column ook wel in op mijn studie. Dus ik denk niet dat ik er heel veel over hersenziekte ga zeggen, maar het komt wel aan orde.
Nou, dat is in ieder geval heel interessant. Ik zie er enorm naar uit. We gaan deze uitzending in achronologische volgorde doen. We beginnen met het heden. Dus Tara doet onderzoek naar de mogelijkheden van virtual reality en apps om patiënten zonder de directe betrokkenheid van een psycholoog of een therapeut te behandelen of van een psychologische stoornis te laten afkomen. Kun je misschien kort toelichten wat je onderzoek inhoudt?
Als mijn stem het doet wel. Ja. Sorry dat jullie hier het slachtoffer van worden. mijn onderzoek houdt in. We hebben een gerandomiseerde, gecontroleerde trial gedaan onder 193 mensen. Waarvan de helft de interventie kreeg, de Zeraphobia. Dat is een mobiele applicatie die je kunt downloaden op je mobiele telefoon. Mm-hmm. En de andere groep moest wachten op de wachtlijst. Zeraphobia is dus een mobiele app. Het bevat een geheel omvattende behandeling, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. wat eigenlijk de het gouden standaard is voor het behandelen van een specifieke fobie, zoals hoogtevrees. Dus je krijgt uitleg over hoe een specifieke fobie ontstaat en hoe je ermee om kan gaan. En wat risicofactoren zijn bijvoorbeeld.
Nou, dat is op zich heel interessant. We hebben een klein fragment van iemand die app uitprobeert. Dus zoals ik het begrepen heb, is die app legt eerst een soort van uit wat jouw psychologische stoornis, of in dit geval hoogtevrees, precies inhoudt. En daarna is er dus een soort van situatie waar je ingeworpen wordt door middel van VR.
Ja, het werkzame element is exposure. En dat is in virtual reality op dit moment.
Oké. Laten we maar even luisteren naar het fragment. Het is een fragment van Radio 3, of hoe heet het, 3FM tegenwoordig. Jij bent daar ook in de uitzending, dus af en toe horen we jouw zalvende stem over het fragment heen. En Ramon probeert hier de app uit. Dat geeft wel denk ik wel mooi weer wat voor effect dat heeft.
Ramon zie ik nu heel verdwaasd om zich heen kijken. Alsof hij zeg maar de ingang van een 4-sterrenrestaurant niet kan vinden.
Ja, oh jezus. Ik vind het heel Je probeert cool te blijven.
Je kijkt naar beneden, maar wat zie je onder je dan?
Nou, ik sta nu in een paar laarzen. Holy shit. En dan ga ik omhoog. Ha! Okay. Maar ik sta in een lift, maar ik heb dus geen... hoe zeg je dat? Geen leuning om me vast te houden. Holy shit!
Kijk maar heel goed naar beneden.
Ja, ja, dat doe ik nu. Holy shit. Ik sta op dit moment trouwens echt ook stokstijf. Want die lift gaat maar omhoog. Ik zit in een of andere zaal. Met allemaal rode stoeltjes. En ik durf eigenlijk echt niet te bewegen. Want ik sta echt in een soort van lift zonder dus enige... Oh, hoog. Sorry hoor.
Ik zie jou echt een beetje angstig om je heen kijken, maar...
Ja, maar ik sta... Je moet je voorstellen, Mark. Ik sta in een lift zonder dat je ergens aan vast kunt houden. Het is helemaal vrij.
Ja.
En ondertussen word je gewoon een hele grote concertzaal omhoog getakeld. En dan blijft maar omhoog gaan. Oh nee, ja, dit durf ik echt niet. Nu moet ik oversteken over een heel smal gangpadje.
Jongens, kunnen we een handdoekje onder zijn broek neerleggen voor het geval dat het gaat lopen?
Ja, dit is waarschijnlijk heel saai om naar te luisteren, of niet?
Ik weet niet of je gaat grippen nog in ieder moment. Maar...
Ja, nu moet ik over een hele dunne plank lopen. Ik denk dat ik 20 meter hoog ben.
Oké, ga over de plank lopen.
Ja, dat doe ik nu.
Ja?
Goed zo, kijk maar goed naar beneden.
Ja.
En als je angst voelt, is dat eigenlijk alleen maar een goed teken. Want
nou, dat
betekent...
Goed,
dat, ja, dan gaat het werken. En...
Nou, aan het einde van het fragment horen we jou zeggen... Het is goed dat je angst voelt, want dan gaat het werken. Is dat precies die exposure waar je het eerder over had?
Jazeker. Je hebt angst nodig om er van af te komen. Angst voelen. Ja.
Ja, en jullie hebben dus ook onderzocht dat deze app... waarbij je dus in principe gewoon met je smartphone... een soort kartonnen bril opzet... en dan wordt blootgesteld aan allerlei hoogtesituaties... net zo effectief is, of nee, hoe was het ook alweer? Nou, misschien kun je het beter zelf zeggen, maar op een bepaalde manier ook een vervanging kan bieden voor normale cognitieve gedragstherapie tegen hoogtevrees.
Ja, dat zou kunnen voor bepaalde, bepaalde mensen. We hebben geen direct onderzoek gedaan waarin een vergelijking was met face-to-face, dus met een therapeut. Maar we vonden wel dezelfde resultaten, dus vergelijkbare resultaten als in eerder onderzoek met een, waarin het met een therapeut werd onderzocht.
Ja.
En dus kunnen patiënten die app zeg maar gewoon lekker thuis gaan gebruiken of moeten ze nog wel in de buurt van een therapeut zijn voor het geval het toch helemaal fout gaat of zo?
Nou, uit ons onderzoek is gebleken dat je dus thuis op de bank zonder tussenkomst van een therapeut deze gehele behandeling kan volgen.
Dat is helemaal veilig ook.
Ja, maar er zijn altijd mensen die liever een therapeut hebben. Als de angst bijvoorbeeld zeer hoog is en je onvoldoende motivatie bijvoorbeeld hebt. Maar het kan zonder en dat hebben wij nu aangetoond.
Dat is misschien ook wel een groot voordeel van zo'n app ten
Absoluut.
Opzichte van... Ja,
ja.
En je hebt dus onderzoek gedaan. Hoe gaat zo'n onderzoek in zijn werk? Maar hoe weet je dat iets effectief is? Wat is daar, hoe weet je dat iemand van zijn hoogtevrees af is?
We meten dat aan de hand van vragenlijsten. Dus mensen in dit onderzoek hebben vooraf het onderzoek een vragenlijst ingevuld. En dezelfde vragenlijst na het onderzoek. En dat hebben mensen gedaan die de therapie hebben gevolgd. En mensen die de therapie niet hebben gevolgd.
Mm-hmm.
En om die twee groepen met elkaar te vergelijken. Op de voor- en nameting. Zo kun je onderzoeken of er echt een statistisch significant verschil is.
Mm-hmm.
En dat hebben wij ruimschoots kunnen aantonen.
Nou, dat is heel mooi natuurlijk. Maar zijn er ook negatieve bijeffecten van zo'n, van zo'n zelfhulpprogramma?
Ja, die hebben wij niet gemeten in dit onderzoek. En dat gaan we wel doen in het volgende onderzoek naar vliegangst.
Hmm.
Maar kunnen natuurlijk negatieve effecten zijn dat mensen te veel angst of te veel stress voelen.
Hmm.
Alleen hebben wij dat geminimaliseerd in het onderzoek. Ten eerste door het gradueel op te bouwen. Dus elk level begint bij minder eng naar steeds enger.
Hmm.
En mensen kunnen natuurlijk altijd de virtual reality bril afzetten als de angst te groot wordt.
Mm-hmm. Oh ja, dat is natuurlijk waar.
Ja, en mensen kunnen vallen natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar die kans is ook erg klein, want we hebben geïnstrueerd dat mensen blijven zitten in het begin. Oh, ja. En daarna, als je toch gaat staan, dat kan. Om er dan voor te zorgen dat scherpe objecten in de buurt weg zijn. En dat mensen niet gaan lopen. Dus wij verwachten dat de negatieve effecten minimaal zijn. Je kunt ook misselijkheid hebben, VR-misselijkheid. Maar dat hebben we ook geprobeerd te minimaliseren door de manier waarop het geprogrammeerd is.
En is die app dan op een gegeven moment zeg maar vrij beschikbaar in de App Store?
Zeker.
Of is het wel op recept verkrijgbaar, zeg maar?
Hij is verkrijgbaar voor de iPhone, dus iOS-system, en voor Android. Voor €15, geloof ik. Mm. En dat bedrag is vele malen minder dan wanneer je dus naar een therapeut gaat. Dan ben je bij de eerste sessie al €100 kwijt. En met die opbrengst financieren we Vliegangst. Dus de volgende app.
Oh ja, ja, ik dacht financieren we Vliegangst. Maar ja,
de behandeling voor Vliegangst.
Ja, precies. Ja, dus dan gaan jullie weer zo'n VR-omgeving bouwen. Voor
Zeker.
Een andere fobie.
Ja, die is al gebouwd. We zijn er erg blij mee. En we verwachten in november dat onderzoek te starten.
Ja, ja, en in theorie zou dat misschien dan wel voor elke fobie
Absoluut,
kunnen.
Daar gaan we wel voor. De volgende spinnenfobie.
Ja, ik zie al helemaal voor me. Inderdaad, allemaal spinnen om je heen en zo. Dat,
ja, maar goed, dit is dus een heel mooi voorbeeld van een project waarbij dus valorisatie of directe toepasbaarheid in de samenleving heel erg hoog in het vaandel staat. We hebben het ook al even in het voorgesprek over gehad. Maar hoe zorg je er nou voor dat je die schijn van belangenverstrengeling... want de volgende app wordt dus gefinancierd door de opbrengst van de vorige app. Hoe zorg je ervoor dat dat niet gaat interfereren met je wetenschappelijk onderzoek?
Zeker. Dat is een hele belangrijke vraag, Lian. Wij hebben subsidies gekregen om het onderzoek te doen, maar ook om te valoriseren inderdaad. Dus om het commercieel te maken. Dus we zijn betrokken bij een start-up vanuit de universiteiten van Twente en de Amsterdam. En om de wetenschap puur te houden, heb ik bijvoorbeeld niet de statistische analyses uitgevoerd. Dus dat hebben twee onafhankelijke collega's van mij gedaan die dat uitstekend hebben gedaan. Ze hebben echt het onderzoek proberen te breken. allerlei tests gerund op fraude. En dat bleek gewoon helemaal niet aan de orde te zijn. Dus ik hou me absoluut niet bezig met de data. En zo blijf ik daar zuiver in. We geven alles geven we aan. Dus het artikel waar dit, of het tijdschrift waar dit in gepubliceerd is, JAMA Psychiatry. Daar zijn we ook heel zuiver in. Dus dat we bezig zijn met een start-up en dat wij daarom de data niet geanalyseerd hebben. Dus full disclosure geven we. Mm-hmm. Dus op die manier heel eerlijk daarover zijn. En zelf niet de data analyseren. Mm-hmm. En ook als blijkt bijvoorbeeld bij Vliegangst dat de resultaten negatief zijn. Dan zullen we dat ook publiceren.
Mm. En vind je het zelf ook belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast in de praktijk?
Absoluut. Ja, anders dan heeft het geen zin. Dan onderzoeken we allemaal mooie technologische interventies. En vervolgens blijft het op de plank. Het gaat erom dat het naar de mens komt die het nodig heeft.
Ja, ja, zeker. Ja, heel mooi. Misschien voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Nog een vraag. Zou je bij ernstige psychologische stoornissen zoals, ik weet niet, psychoses of iets dergelijks. Denk je dat daarvoor VR ook een toepasbaarheid is die je zou kunnen inzetten?
Absoluut. Mijn collega professor Mark van der Gaag die heeft ook onderzoek gedaan naar psychoses en VR. Zijn PhD-student heeft ook onderzocht en blijkt dat dat ook effectief is. Dus zelfs voor ernstige aandoeningen als psychoses is VR zeer veelbelovend. Ja, een andere toepassing op eetstoornis dergelijke ook.
Want dat hele exposure idee, dat is geloof ik al wel gebruikelijk, toch, in de psychiatrie?
Zeker, VR voor angststoornissen wordt al gebruikt sinds 3 decennia geleden, sinds 1990.
Ja, precies. Ja.
Dus het vernieuwende aan ons onderzoek is dat het nu via een hele goedkope manier gaat. Dus je eigen telefoon, een appje en een kortonnen bril. waar voorheen, dus een paar decennia geleden, hele dure equipment voor nodig is. En tot op heden eigenlijk. Wij zijn de eerste die het op een hele kostenefficiënte manier hebben aangetoond dat dit ook werkt.
Ja, mooie vooruitgang.
Zeker.
Ja,
en dat is natuurlijk ook heel relevant in de huidige tijd met bezuiniging in de zorg natuurlijk. Dus heb je ook het gevoel dat daar een soort van noodzaak van uitkwam, dat je dus ook meer moet gaan kijken naar goedkope oplossingen?
Ja, zeker. Dus sinds 2014 wordt bijvoorbeeld de behandeling voor specifieke fobieën niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. En van daaruit is dat dit idee ook ontstaan om dus een compleet onbegeleide behandelmodaliteit bij de burger te brengen. Om de wachtlijsten te ontzien. Maar ook zodat de zorg betaalbaar blijft.
Ja, heel mooi. Nou, we zullen zo meteen verderop in de uitzending praten over op welke manier zorg zowel in de publieke of in de privésfeer zit in de vroegmoderne tijd. Maar voordat we dat gaan doen, Aafke, je hebt een column geschreven. We hebben er net al iets over gehoord. Ik zou zeggen, brand los.
Ja, dat ga ik doen. Mag ik je eraan helpen herinneren dat ik psychiater wil worden? Dat was het antwoord van een geneeskundestuderende vriendin op een foto die ik stuurde van mijn gehavende elleboog. Vlak nadat ik met 40 km per uur de grond in was gereden met mijn racefiets. Ik heb geloof ik niet echt een deuk in het wegdek gemaakt, maar zo voelde het wel. Maar goed, dan heb je dus vrienden die voor arts studeren, worden ze psychiater. Daar heb je dus concreet gezien niks aan. Als je jezelf in de prak hebt gereden en je afvraagt of je hier professionelere zorg bij nodig hebt dan de EHBO-box van je schoonmoeder. Het lijkt mij qua concreetheid sowieso een frustrerend vakgebied, de psychiatrie. Je kunt dan wel concreet medicijnen geven, wat toch in elk geval tastbaarder is dan het enige wapen van psychologen praten. Maar de kennis over waarom die medicijnen nou precies werken ontbreekt grotendeels. De meeste medicijnen voor psychiatrische ziektes zijn eigenlijk per toeval ontdekt. Dat ze werken weten we dan inmiddels wel, maar hoe? De biologische principes die aan die werking ten grondslag liggen zijn lastig te achterhalen. Het zal waarschijnlijk iets zijn als een heleboel genen die al dan niet aanstaan vanwege epigenetische invloeden, veranderingen in het genoom veroorzaakt door je omgeving, dragen allemaal, al dan niet in interactie, bij aan de productie van eiwitten die weer allerlei processen in de cel in gang zetten die uiteindelijk, na weer interacties tussen cellen, groepjes cellen of hele hersengebieden, leiden tot een bepaald gedrag. En ergens in dat proces grijpt de medicijn in, waardoor de hele keten net even iets anders gaat en het uiteindelijke gedrag ook verandert. Tja, gedrag is ook veel te ingewikkeld om concrete verklaringen voor te verwachten. Tenminste, als je onder concrete cellulaire processen verstaat. Ik heb psychobiologie gestudeerd en dat klinkt alsof je psychologie en biologie daadwerkelijk als één vakgebied verbonden kan laten zijn. Maar in werkelijkheid blijkt al gauw dat je moet kiezen als psychobiologie-student. Ga je de psychologie kant op of wordt het biologie? En wellicht dat de hersenziektes, wat van deze studie denk ik het dichtst bij psychiatrie ligt, niet echt onder psychologie valt. Maar ik, als kamp biologie, schaarde ze er toch wel onder. Het was namelijk eigenlijk meer een tegenstelling tussen groot en klein. Wil je gedrag verklaren of cellulaire processen? Ik heb het geprobeerd hoor, met de psychologie vakken. Yes, dacht ik dan. We gaan leren hoe intelligentie in elkaar zit. Of hoe emoties werken. Of inlevingsvermogen. Maar nee. Zoals de studie die laatst zo groot in het nieuws was over seksuele voorkeur. Er bestaat niet één homogen. En ook niet één intelligentiegen of één empathiegen. Complexe eigenschappen hebben een complexe achtergrond. Waar wetenschappers eigenlijk maar weinig van begrijpen. Teleurgesteld koos ik dus voor iets wat ik wel kon bevatten. Waar mijn fascinatie werd bevredigd door harde resultaten. De moleculaire of cellulaire biologie. Als mensen me vroegen naar de reden voor mijn masterspecialisatie, begon ik over dat ik liever iets concreets deed. En dat de resultaten in deze richting in mijn ogen gewoon wat harder waren. Het is immers een stuk gemakkelijker een cel zo te manipuleren dat je één onderdeeltje kunt onderzoeken dan een heel mens. Zo'n cel is trouwens eigenlijk ook verdomd ingewikkeld, maar dat is een ander verhaal. En wat je over het gedrag van een cel kan zeggen, blijft voor mij toch altijd concreter dan wat je kunt zeggen over menselijk gedrag in zijn geheel. Toen ik weer eens zo'n tirade afstak over mijn studiekeuze, zei een medestudent, die een andere specialisatie had gekozen, Maar ik vind dat wat jij doet juist helemaal niet concreet is. Ik doe nu onderzoek naar hoe baby's hechten aan hun ouders. Jij doet onderzoek naar een of andere celreceptor. Daar kan ik me dus precies niks bij voorstellen. Terwijl die baby's van mij toch vrij tastbaar zijn. Tja, dat is natuurlijk ook zo. Als je concreet ziet als iets wat relateerbaar is, waar je een voorstelling bij kunt maken, dan kun je ook best beredeneren dat complex gedrag veel concreter is dan een cellulair proces. Ach, het is waarschijnlijk ook maar beter zo. Als alle wetenschappers zich blind zouden staren op cellen, zouden er weinig klinische toepassingen ontstaan. Er moeten ook wetenschappers zijn die juist aan die toepassingen werken. Wat voor mij concreet is, is dat voor jou misschien wel helemaal niet. Ik had met mijn aan gort gereden elleboog misschien weinig aan die geneeskundevriendin. De patiënten die zij in haar co-schappsychiatrie verzorgt, hebben er waarschijnlijk wel heel veel aan.
Nou, dankjewel Aafke voor deze mooie column. Ik vraag me wel af aan Tara, heb jij bewust gekozen voor meer de gedragsrichting en niet voor een biologische insteek in je onderzoek? Zeg maar, was dat ooit een bewuste keuze?
Nou, die keuze is al eerder gemaakt in mijn studie. Waar ik ontzettend heb getwijfeld tussen neuropsychologie en klinische. Maar mijn hart lag echt bij het behandelen van mensen. En dat doe ik ook. Ik ben ook receptpsycholoog. Maar ja, daaruit volgend gaat mijn onderzoek in het verlengde door. Ja. Dus echt gericht op het gedrag.
Ja, ja, nou, dat is heel begrijpelijk. Martje, heb jij ook bewust gekozen voor een, nou ja, zoals Aafke het misschien zou noemen, minder concrete wetenschap? Of wil je dat nog graag?
Het klinkt zo denigrerend.
Ja, misschien
maar,
wil je dat.
Ja, de strijd tussen de alfa's en de beta's komt dan naar voren. Ja, ja nee, ik denk het wel. Ja, ik heb geschiedenis natuurlijk weer een heel ander vakgebied. En ik heb daar wel heel bewust een keuze voor gemaakt, omdat ik het altijd heel erg interessant heb gevonden om te begrijpen hoe in, zeg maar, in een andere samenleving eigenlijk vraagstukken een beetje hetzelfde zijn. Ik denk dat in mijn onderzoek ook naar voren komt als het meest interessant bijna. Dat de vragen die we stellen rondomtrent mensen met verward gedrag, met psychische stoornissen, eigenlijk heel erg veel hetzelfde blijft. Ondanks dan dat die biologie en die medische wetenschap wel vooruitgang, we kunnen daar aanhalingstekens bij zetten, denk ik, boekt.
Ja. Heel mooi. Nou ja, we hebben het al gezegd. Je hebt je titel van je proefschrift is Gekte in de stad. En het gaat over de interactie tussen krankzinnige families en de stedelijke overheid. Wat is de belangrijkste vraag die je wilde beantwoorden in je onderzoek?
De belangrijkste vraag, meer intrinsiek vanuit mezelf. Dit is niet de hoofdvraag van mijn boek trouwens, want daar is een andere draai aan gegeven. Maar ik wilde heel erg graag weten hoe het dagelijks leven van mensen met psychische stoornissen in mijn onderzoek dan madness, want mijn boek is in het Engels geschreven, dus het heet Madness and the City. Maar krankzinnigheid is de Nederlandse vertaling daar eigenlijk van en de term die het meest gebruikt wordt. Dus hoe mensen met krankzinnigheid leefden in die steden. En het beeld is geweest dat dat vooral gebeurde in de instituties, in de dolhuizen in die tijd. Maar die zijn eigenlijk heel erg klein. Waardoor dus, als je gaat nadenken, de meeste mensen in de samenleving zouden moeten worden opgevangen. En hoe dat eruit zag, dat vond ik heel erg interessant.
Ja, je zei dus al dat je gekozen hebt voor het woord krankzinnigheid. Maar je hebt in je proefschrift ook een heel hoofdstuk gewijd aan wat nou precies krankzinnigheid is. Heb je daar een lijn in kunnen vinden? Wat vonden mensen krankzinnig in de vroegmoderne periode?
Ja, heel simpel gezegd, en ik denk dat dat nu nog steeds zou gelden, is het meest karakteristerend is dat je kan zeggen dat mensen als krankzinnig worden bestempeld als ze zich niet houden aan de sociale, culturele en morele conventies van de samenleving. Maar dat is een ontzettend breed term. Dus ik heb geprobeerd om in mijn boek ook te duiden naar wie die groep krankzinnig nou is die ik heb onderzocht. Dat heb ik op verschillende manieren geprobeerd, omdat het best wel gecompliceerd ligt. Dus ik heb gekeken naar welke termen er gebruikt worden voor mensen. Dat blijkt een soort veelheid aan verschillende type terminologieën te zijn die allemaal duiden op krankzinnigheid of krankzinnig gedrag. Maar wat daar wel in te zeggen is dat ik heb een vrij breed net uitgeworpen. Dus je hebt dan een groot onderscheid wat tussen krankzinnigheid, waarbij echt zeg maar een soort tijdelijk verlies van het verstand wordt aangegeven, waarbij mensen vaak echt agressief gedrag gaan vertonen of in ieder geval heel storend gedrag. En je hebt zwakzinnigheid, wat dan ook vaak bestempeld wordt als simpel, innocent of nozel. En dat is echt meer, dat typeren ze ook als geboren afwijking of iets wat is gebeurd door een ongeluk, waardoor iemand niet in staat meer is om goed voor zichzelf te zorgen, omdat ze hun verstand niet kunnen gebruiken.
En kom je in die vroegmoderne tijd dan ook dingen tegen die ze toen als krankzinnig bestempelden, wat wij nu helemaal niet meer als krankzinnig zouden zien?
Eigenlijk is het gedrag, denk ik, en dat is ook wel het interessante, is vrij overeenstemmend. Mijn bronmateriaal is natuurlijk zo dat ik wel vaak de excessen zie. Dus als er iets fout gaat, hè, in de situatie. Dus je komt heel veel agressie tegen. Mensen die onrust stoken in de buurt, waardoor de hele buurt wakker is. En dat zijn natuurlijk eigenlijk nog steeds problemen als we nu kijken, hè, naar alle artikelen die ook deze week weer verschenen zijn over mensen met verward gedrag. Wat precies nu ook het probleem is in de samenleving.
Ja, dus in die zin is het toch wel redelijk overeenstemmend.
Ja, het is redelijk overeenstemmend.
Ik wil misschien nog even terug naar Tara, want jij gaf net de definitie van krankzinnigheid als normafwijkend gedrag. Zou je psychologische stoornissen ook op die manier kunnen definiëren? Of?
Nou, psychologische stoornissen worden meer gedefinieerd als een dat jij zelf last hebt, mm-hmm, hè, in je dagelijks leven. Dus je wordt belemmerd door psychische klachten, ja, waardoor jij je normale leven niet meer kan uitvoeren. En het interessante daaraan is dat je bijvoorbeeld wel volgens de DSM-5, dus aan de hand daarvan diagnosticeren wij, een psychische stoornis kan hebben. Bijvoorbeeld obsessief-compulsieve stoornis. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij je leven zo hebt ingekleed dat je zelf niet lijdt aan je stoornis. Mm-hmm. En dat het geen belemmering voor jou vormt in het dagelijks leven. Dan kun je dus al niet meer de ziekte diagnosticeren.
Dat is interessant. En dat is dus eigenlijk anders. Of klinkt voor mij anders dan in de vroegmoderne periode, wat jij zegt, waarbij het vooral gaat om in hoeverre anderen er ook last van hebben.
Ja, deels is dat ook zo. En ik denk dat we dan ook nog wel het onderscheid tussen psychologisch en psychiatrisch heel duidelijk moeten stellen. Want ik denk dat daar ook nog wel een groot verschil, mm-hmm, zit. Maar de bronnen die ik heb onderzocht, die duiden inderdaad wel vaak op dat er echt gevaar is. Dus ofwel voor de omgeving, maar ook voor iemand zelf kan. Hè, door zelfverminking of suïcidepogingen die gedaan worden. Dat zie je wel ook terug. Maar niet iets over hoogtevrees.
Behalve als iemand misschien de schreeuwend van de kerk bovenop de kerktoren staat. Maar dat kan natuurlijk andere redenen hebben. In je onderzoek concludeer je min of meer dat het familie- en de privé-netwerk heel erg belangrijk was in die periode. Hoe kun je een soort van schets geven van hoe de opvang van iemand die krankzinnig was er ongeveer uit kon zien?
Ja, dat kan ik zeker. Wat heel erg interessant is, is dus omdat de meeste mensen, hè, in die samenleving leefden. Dus in die vroegmoderne samenleving. Nou, in de vroegmoderne samenleving is eigenlijk het sociale netwerk van essentieel belang voor iedereen. En je reputatie daarin ook. Dus dat is ook iets wat ook vaak een probleem vormt met mensen die krankzinnig gedrag vertonen. Maar wat je dus ziet ook, en dat is eigenlijk vond ik dat ook wel logisch, dat de opvang van deze groep in eerste instantie voor een groot deel op de familie terechtkomt. En dan nog specifiek op ouders en echtgenoten. En dat je ziet dat er dus mensen heel lang thuis wordt geprobeerd om mensen zo lang mogelijk thuis te houden in het en in het dagelijks leven te blijven integreren. Wat daar ook heel interessant in is, dat niet alleen die partners en ouders dat zijn, maar dat daar dus een veel groter sociaal netwerk ook inspringt. Dus je ziet buren die helpen bijvoorbeeld als er een agressieve situatie uitbreekt. Zelf vrienden zie je. Je ziet werkgevers, werknemers terug. Dus bijvoorbeeld huisbedienden die ze in huis hebben. Zie je terugkomen die allemaal onderdeel zijn van de opvang en de zorg. Dus heel lang zie je dat thuis gebeuren. En dan zijn er daarnaast ook nog heel veel zorgopties die mensen ook in het private systeem, dus in die samenleving toepassen. Dus je ziet bijvoorbeeld ook dat er dokters, chirurgijns of apothekers worden geconsulteerd om te behandelen of om iemand aan uit te besteden. Dat betekent dat die personen in kwestie dan gaan wonen bij die dokter bijvoorbeeld. En dat ze dan die hele behandeling daar blijven en dat de zorg dus ook zijn verantwoordelijkheid wordt. Maar dat zie je ook in een niet-medisch discours. Dus dan zijn het speciale houmannen en houvrouwen, zo heet dat. waar mensen bij uitbesteed worden.
En die zijn dan verantwoordelijk voor het gedrag van die persoon in plaats van de familie?
Ja, dus dan zijn zij verantwoordelijk voor de zorg in dat geval. Daar betalen de families dan voor.
En was dit dan voor alle lagen van de bevolking hetzelfde?
In mijn onderzoek zie je eigenlijk vooral de armere en de middenklasse terugkomen. Wat niet zo heel erg raar is, want als je veel geld hebt, dan heb je meer mogelijkheden om dit allemaal binnen de privé te houden. Dus ik heb wel een aantal aanwijzingen gevonden van mensen die echt daadwerkelijk meer geld hadden. En dan zie je bijvoorbeeld in een van mijn gevallen dat de persoon in kwestie in het buitenhuis in Apkoude met een aantal bedienden gewoon wordt neergezet. En daar in het huis en in de tuin mag blijven, maar dan dat het ook is. En dat die zorg dan geregeld wordt via artsen en de bedienden die daarvoor ingehuurd zijn.
Zat er eigenlijk in die tijd heel erg een taboe op die krankzinnigheid? Dat het zeg maar zoveel mogelijk verborgen probeerde te houden voor de rest van de samenleving? Of was het juist iets wat gewoon er was en waar iedereen wel af en toe bij moest bijspringen in zijn netwerk of zo? En dat het daardoor eigenlijk gewoon geaccepteerd was?
Ik vind het een hele goede vraag. Want dat is echt iets waar ik ook heel erg mee bezig ben geweest. Omdat je natuurlijk altijd het stigma wat heerst op krankzinnigheid en nu ook op psychiatrische problematiek. Dat het ook altijd heel erg in het historische materiaal naar voren is gebracht. Van dat is bijvoorbeeld mensen worden opgesloten op een geheime plaats, inderdaad. Hè, om weg te houden van de samenleving. Ik denk dat dat deels wel zo is. En omdat ik al zei, zeg maar, die reputatie van mensen is heel erg belangrijk. Dus als mensen heel raar gedrag gaan vertonen, dus bijvoorbeeld door naakt rond te lopen op straat, dat is niet alleen een schade voor de reputatie van de persoon in kwestie, maar dus ook voor de familie en ook voor het sociale netwerk wat er omheen zit. Dus ook de buren hebben last van reputatieschade doordat iemand naakt door die buurt rent. Even om het soort kort door de bocht te zeggen. Dus dat stigma moet er zeker zijn. Het interessante is echter dat de bronnen die ik heb gebruikt, dat iedereen er heel open en eerlijk over is. En ik denk dat dat komt omdat daar een soort escalatie in zit. Omdat ze een soort roep om hulp doen van nou ja, wij kunnen dit echt niet meer aan. En we vrezen met grote vrezen dat er van allerlei verschrikkelijks gaat gebeuren. En dan treden ze dus wel naar buiten. Maar het feit dat mensen zo lang in die samenleving blijven, moet dus ook betekenen dat heel veel mensen daar in contact mee komen. En dan kan je wel vraagtekens zetten bij hoe heftig was dat stigma.
Ja, precies. Want heel veel mensen komen er dan wel mee in contact.
Ja, komen er mee in contact. En het is dus ook vaak op straat of openlijk natuurlijk wel gedrag. Dus ik denk dat daar zeker ook nog een heel groot nieuw onderzoek aan zou zitten kunnen komen. Wat heel erg interessant is om nou echt te kijken naar hoe zit dat stigma nou in elkaar. En ook dan verschillende brontypes eraan gebruiken om te kijken of dat nog uitmaakt waar je naar kijkt.
Ja.
En wat doe je eigenlijk, wat gebeurt er wanneer je geen familie hebt? Of wanneer de situatie zo heftig is dat je niet meer kan worden opgevangen thuis?
Als je geen familie hebt, dan heb je dus dat sociale netwerk. Als dat ook wegvalt, dan uiteindelijk komen mensen vaak terecht bij het justitiële sector. Dus bij Schout en Schepen is dat vaak in de vroegmoderne periode. Dus dan worden mensen van straat geplukt, omdat ze daar zo'n excessief gedrag vertonen dat voor de veiligheid mensen ook weggehaald moeten worden. Maar meestal wordt dat dus dan het sociale netwerk in eerste instantie. Dat is ook het voorbeeld wat ik heb meegenomen. Kan je dat straks zien. Maar als dus echt het gedrag niet meer te handhaven is in de samenleving, dan zie je dat er dus een vraag wordt gedaan wel om een opname in een dolhuis meestal, maar het kan ook in een ander instituut zijn in die vroegmoderne stad.
Wat is een dolhuis precies?
Een dolhuis is een huis dat is opgericht specifiek voor de opvang van razende gekken of razende krankzinnigen, zoals ze dat zelf zeggen. Dat betekent dat het een soort, het is een soort instituut waar ze dolhuiscelletjes hebben, dus een soort isoleercellen waar deze mensen in worden gezet in dat huis en daar worden verzorgd. Wel met het idee van herstel of verbetering, zodat ze er ook weer uitgaan. Maar het is eigenlijk een soort, het idee van een time-out misschien, maar dan wel in een isoleercel.
Ja, maar je hebt in je onderzoek, uit je onderzoek blijkt ook dat de heersende stereotypes over het dolhuis in die periode niet blijken te kloppen of genuanceerd moeten worden. Kun je iets vertellen daarover? Wat was dat stereotype en op welke manier klopt dat eigenlijk niet?
Ja, mijn onderzoek blijkt dat daar enorme nuance in moet zitten. Kijk, dolhuizen en sowieso psychiatrische stichten zijn echt natuurlijk een heerlijk horrorbeeld voor mensen om op terug te grijpen. Ik bedoel, er zijn genoeg series die zich afspelen in dit soort instituten. Maar ook voor die vroegmoderne tijd heerst daar eigenlijk in het historische veld wel een soort stigma, of een, zeg maar, een soort image van dat het allemaal verschrikkelijk was. Dat mensen daar werden opgesloten, verwaarloosd, geslagen, vastgebonden. Dat ze daar nooit meer uitkwamen. Dat de familie niet meer omkeek naar deze mensen. Nou, even heel gechargeerd is dit het horrorbeeld. En uit mijn onderzoek blijkt dat daar echt wel heel erg wat nuance in gezet moet worden. Ondanks dat er dus dolhuiscellen zijn waar mensen inkomen, zie je dat de verzorging eigenlijk in die periode qua eten en standaard gewoon overeenkomt met soort de norm in die 17e en 18e eeuw. Maar je ziet ook dat mensen, zeker de familie, heel erg betrokken blijft. Doordat ze heel vaak de wekelijkse was doen voor iemand die daar zit. En ook bezoekjes mogen brengen aan het dolhuis. Maar je ziet ook dat er een soort van proefverloven ook plaatsvinden. Dus buiten het feit dat als mensen ietsje opknappen en niet meer per se in die dolhuiscel hoeven te zitten, mogen ze in de binnentuin rondlopen. En ik heb ook zelfs een paar aanwijzingen gevonden van mensen die kennelijk zo verbeterd waren dat ze overdag uit het huis mochten gaan en dan 's avonds weer moesten terugkeren. Dus een soort vroegmodern proefverlof kunnen we dat noemen. Maar, dus daar zie je in dat ondanks dat er misstanden zijn geweest in die huizen, dat beeld, dat echte horrorbeeld wel genuanceerd moet worden.
Ja, en de vraag rijst dan natuurlijk, hoe weet je dit eigenlijk allemaal? Je hebt al een paar keer je bronnen genoemd, maar hoe is je onderzoek in de praktijk? Hoe gaat het in zijn werk? Welke bronnen heb je gebruikt?
Ik heb ongeveer 2 van de 4 jaar die ik had om mijn proefschrift te schrijven, heb ik doorgebracht in de archieven. Wat ik heel erg leuk vond, waar voor sommige mensen misschien een crime is, maar waardoor ik dit onderzoek heb kunnen doen eigenlijk, is omdat ik heel veel verschillend bronmateriaal bij elkaar heb gelegd. En mijn belangrijkste bronnen, die ik eigenlijk ook als nieuw heb gebruikt voor dit soort type onderzoek, zijn notariële archieven en notariële actes. Mm-hmm. Dat kon omdat dat nu gedigitaliseerd is, waardoor het mogelijk wordt om op zoektermen te zoeken. Maar daarnaast heb ik institutionele bronnen gebruikt, gerechtelijke bronnen, bestuurlijke bronnen, ego-documenten. En heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk plukjes bij elkaar te leggen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.
En die notariële bronnen, wat voor bronnen moet ik me dan, wat zijn dat voor stukken?
Dat zijn stukken die mensen hebben laten opstellen door een notaris. Eigenlijk een beetje hetzelfde als nu. Daar betalen ze ook een bepaald bedragje voor. Dat is niet heel veel, dus het is redelijk toegankelijk voor de meeste mensen. En die laten dus dan een akte opstellen, waardoor het ook een soort van gerechtelijke autoriteit heeft over de situatie waar zij in zitten. Mm. Dus dat geeft een soort uniek inkijkje in dat dagelijks leven. Wel dus vaak als er een escalatie is, maar wel de manier geweest om een soort inkijkje te krijgen in die dagelijkse realiteit waar ik naar op zoek was.
Ja. Nou, en je hebt dus wat een bron meegenomen.
Ja.
We zijn heel benieuwd. Vertel even wat de bron is en lees hem dan voor.
Ja, dus dit is een notarieel attest, dus een notariële verklaring. En deze komt uit Amsterdam en is op 17 juni in 1704 opgesteld. Door de buren van de chirurgijn Johannes Rentmeester. En deze Johannes Rentmeester die woonde op de Rapenburgstraat. En die buren verklaren over hem dat Johannes in de winter bezocht is geworden met een droevig ongeval in zijn hersenen en verstand, waardoor hij zijn zinnen niet meer bijster was en niet in staat was om zijn eigen zaken waar te nemen. Hij brengt zijn eigen leven in gevaar en menigmaal raast en tiert hij als een dol mens, zodat er maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat er ongemak komt. Verder verklaart nog 1 getuige specifiek dat zij enige maanden geleden, 's nachts rond de klok van 4, is geweest in het huis van Johannes en hem van hoofd tot voeten in het nat in het bed zag liggen, trillen en beven. Toen zij naar de oorzaak vroeg, vertelde Johannes dat hij in die nacht in het water was gesprongen, maar dat het zijn dag niet was geweest. Vervolgens heeft de getuige hem droog kleren aangedaan en het bed verschoond. Dan vertellen vervolgens ook nog 2 andere mensen dat Johannes dagelijks zijn bed bevuilt en dat hij 's nachts raast en tiert, zodat alle getuigen in de buurt van hun nachtrust beroofd worden. Nou, en hier zie je dan dus eigenlijk ook meteen, dat als die familie er niet is, dat die buren ook een zorgfunctie hebben in deze stad.
Ja. En waarom zou je eigenlijk zo'n notarisstuk laten opmaken? Maar wat is welke baat hebben de mensen erbij om dat op te laten schrijven?
Dat is een hele goede vraag. En dat is ook niet altijd even duidelijk, kan ik je zeggen. Het feit dat ik nou, ongeveer 400 van deze dingen heb gezien, heb ik een soort van indicatie gemaakt waarom ik denk dat mensen het doen. Soms omdat ze dat duidelijk erin zetten. Dus de meest voorkomende reden is dat ze een opname willen afdwingen. Dus je ziet ook heel vaak bijvoorbeeld als mensen opnameverzoeken doen aan het dolhuis, dat daar ook een notarieel attest bij zit. Om nog extra gewicht aan de zaak te geven. Maar het is niet altijd voor opname. Het is ook zo dat je veel notariële testamenten hebt van de ouders, die dan de zorg regelen, postmortem voor hun verwarde zoon of dochter. Dus dat zie je. Je ziet ook dat mensen willen dat ze bevoegdheid krijgen om over de zaken van iemand te beslissen. Dus als iemand heel veel geld uitgeeft aan heel veel rare dingen bijvoorbeeld, zie je dat terugkomen. Dus er zijn verschillende redenen te noemen waarom ze het doen. Maar er zit wel vaak een actiereactie achter, zeg maar.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat mensen die... Het is niet zeg maar als een dagboek of zo. Het is echt...
Nee.
Ja, je doet dat met een reden, anders ga je niet naar een notaris.
Nee, en dat is ook waarom zeg maar mijn onderzoek... ik wel altijd heel voorzichtig ben, omdat ik bepaalde type bronnen gebruik. Vaak waarin een escalatie zichtbaar is. Dus ik heb nog steeds een heel groot cijfer mensen... die in die samenleving waarschijnlijk gewoon relatief goed konden functioneren... die dus gewoon ook niet in die bronnen te vinden zijn.
Ja, ja, je ziet alleen de escalatie, zeg maar. Mensen die
je
een klein beetje gek zijn.
Ja,
die,
de escalatie.
Ja, dat blijft dan onderbelicht.
Ja.
Maar ik heb begrepen dat je ook in sommige gevallen, in sommige bronnen, de krankzinnige zelf aan het woord hebt zien komen.
Mm-hmm.
Kun je daar iets over vertellen?
Zeker. Dat is heel interessant wat naar voren is gekomen. Het is maar een heel klein aantal. Dus ik heb daar wel een deel van mijn boek aan gewijd, omdat het zo interessant was dat ik dacht, ik moet er toch iets over zeggen. Maar wat je ziet in de bronnen, en dat is dus wederom dezelfde brontypes, dus mensen willen er iets mee bewerkstelligen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat mensen zelf verzoeken tot opname doen voor zichzelf. Of hun buren aansporen om een notarieel attest op te stellen voor hun eigen opname. Wat ook weer meteen dat horrorbeeld van dat dolhuis misschien enigszins in nuance zet. Maar je ziet ook mensen die zichzelf krankzinnig of juist weer geheel bijzinnen laten. Of tenminste daar een verklaring over opstellen. Wat ook heel erg interessant is, omdat dat wederom iets kan zeggen over dat stigma waar we het net al over hadden. En waarom mensen dat gebruiken. Dus je ziet bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld van een man die een trouwbelofte heeft gedaan aan een vrouw. En die dan terugtrekt met het argument dat hij krankzinnig was in die periode. En dan verschillende mensen ook laat verklaren dat hij inderdaad al anderhalf jaar of een jaar niet goed bij zijn zinnen is. En dan trekt hij dus die trouwbelofte terug, bijvoorbeeld. Maar je ziet ook iemand die laat verklaren dat hij krankzinnig is geweest, behandeld is, maar nu echt weer bij zinnen is. Dus waarschijnlijk om aan te tonen dat hij weer zijn eigen zaken kan doen. Dus dat zie je ook terugkomen. En op die manier zie je toch ook wel een beetje de eigen agency van deze groep terugkomen.
Ja, dat is heel interessant. Ook interessant dat zij dan wel, dat er dus sprake is van heel veel opnameverzoeken aan het dolhuis, maar dat er niet heel veel plaats is in het dolhuis. Nu is dat anders in de 19e eeuw, heb ik begrepen. En je laatste gedeelte van je proefschrift gaat in op die ontwikkeling daarnaartoe. Er valt er heel veel over te zeggen. maar kun je misschien kort omschrijven wat je hebt geconstateerd naar die ontwikkeling richting meer opvang in huizen?
Ja, nou wat interessant is, is waar dus mijn hoofdvraag uiteindelijk ook naartoe heeft gewerkt in dit onderzoek, is dat je een toename ziet van opnames in dolhuizen. Dus als je kijkt de 17e en 18e eeuw met elkaar vergelijkt, dan zie je een significante toename. Ondanks dat je je dus moet voorstellen dat voor Amsterdam, als het dolhuis gebouwd wordt, dat is eind 16e eeuw, dan zijn er 11 plekjes. En aan het eind van de 18e eeuw zijn er 90 plekjes. Maar de bevolking is ook gegroeid van ongeveer 35.000 naar 200.000. Dus alsnog is het de uitzondering op de regel die in die huizen komt. Mm-hmm. Maar je ziet wel een toename. Nou, dat is interessant, want waarom komt dat? Nou, er zijn heel vaak economische en sociale redenen voor aangedragen. En ik denk dat die ook zeker een rol hebben gespeeld. Maar wat mijn onderzoek eigenlijk heeft uitgewezen, is dat er een soort mentaliteitsverandering plaatsvindt in die 18e eeuw. En dan zie je dan vooral doordat er een grotere medicalisering komt van krankzinnigheid. Dus krankzinnigheid wordt steeds meer gelieerd aan een ziekte. En je ziet dat de emotie of de expressie, zeg maar, van compassie vaker voorkomt in de bronnen. Dus bijvoorbeeld door te praten over de bedroefde situatie waarin iemand zich bevindt. En dat heeft er eigenlijk dus voor gezorgd dat, is mijn redenatie, dat krankzinnigheid steeds meer gezien wordt als een ziekte en de leiders daaraan als recht hebben om hulp en compassie. Wat dus een ander discours is, mm-hmm. dan wat je eerder ziet. En ik denk dat daardoor ook samen met de familie, die een soort bureaucratische agency heeft en dus van bottom-up idee ook invloed heeft op de zorg die geleverd wordt ook door de steden. Dus dat is niet alleen maar vanaf bestuurlijk bovenaf. Mm-hmm. Komt dat, maar dat komt ook van onderaf, van initiatief vanuit die samenleving, dat daardoor er een toename in opnames te zien is.
Dus de familie had eigenlijk behoefte aan dat de stad meer zou inspringen in de zorgtaken die zij tot voordien altijd op zich hadden genomen.
Als er escalatie is, je ziet steeds meer dat er die vraag komt, zeker vanuit de lagere klasse in de samenleving, omdat die dat niet meer kunnen bolwerken.
En dat leidt dan uiteindelijk in de 19e eeuw naar een grootschaligere opvang in die dolhuizen. Dat is een beetje. Je eigenlijk nog niet te concluderen.
Nee, ik denk dat dat te kort door de bocht is, want daar zijn veel verschillende mensen. De 19e eeuw is een heel interessant, ook een heel interessant periode voor de psychiatrische geschiedenis, omdat de psychiatrie daar geboren wordt. Mm-hmm. Dat is het idee. Dat is in die tijd, er komt wetgeving en er worden hele grote gestichten gebouwd in Nederland, bijvoorbeeld Meerenberg. Dus ik denk dat daar nog wel wat stapjes tussen zitten. Maar je ziet wel een aanloop al vanaf die 18e eeuw. En ook bijvoorbeeld in het medisch discours zie je al trends die eerder geplaatst zijn in de 19e eeuw en die 18e eeuw al terugkomen.
Maar in jouw onderzoek gaat het dus heel erg over opvang en meer wat doen we met die krankzinnig, maar nog niet echt over behandeling.
Nee, er is wel medische behandeling, maar het werkt gewoon heel erg anders in die periode. Zeg maar medische ideeën zijn heel fluïde. Dus dat is medisch, maar dat zijn ook volkswijsheden. Dus mensen gebruiken gewoon nog een heel scala aan dingen. Mm-hmm. En je hebt wel de Hippocratische idee van de vier humoren die er zijn. En dat er balans in het lichaam en balans tussen lichaam en geest. En dat je dat kan bereiken door bijvoorbeeld aderlatingen. Dus dat zie je wel. En er is ook zeker wel behandeling. Alleen helaas wijzen mijn bronnen niet uit wat voor type behandeling ze doen. Daar kan ik alleen maar als ik naar medische boeken kijk uit die tijd een soort idee van krijgen. Maar dat is dus wel heel anders dan ook nu.
Ja.
Want hadden die dolhuizen eigenlijk ook een soort administratie over, dit hebben we vandaag met Pietje gedaan en nu gaat het alweer wat beter. Hebben we al geproefverlof of zo?
Dat zou heel leuk zijn geweest. Als iemand ooit op zo'n bron stuit, bel mij. maar wat je wel hebt, zijn resoluties van de regenten, dus de mensen die dat huis leiden. En daar kom je wel het een en ander te weten over dreilen en zeilen in dat huis. Maar zij schrijven daar niet echt de dagelijkse gang van zaken. Dus behalve als er iets heel, heel ergs is gebeurd. Daar heb je dan wel weer voorbeelden van dat er iemand is die de hele tijd zijn ketenen breekt en voor zoveel honderden guldens aan schade heeft aangericht in dat huis, dat dat toch echt niet meer kon. En dat dus zelfs maar in de plek voor de razende gekken, dat deze man eigenlijk niet gehouden kan worden. Maar dan, dat zie je dus terug, wederom de excessieve en niet van we hebben vandaag Pietje gewassen en toen ging het eigenlijk best redelijk goed, dus toen konden we zijn voetschakels eraf halen. Dus dat is helaas. Ik hou me wederom aanbevolen als iemand dit ooit tegenkomt. Maar.
Ja, nee, dus over die behandeling in zo'n tehuis, dat is een gissen eigenlijk nog.
Ja, het is alleen dus een beetje de dagelijkse gang van zaken die je kan opmaken. Dus je hebt bijvoorbeeld eetlijsten. Dus we weten wat die mensen in ieder geval idealiter te eten krijgen. We weten dat er een arts in dienst is van het huis. We weten dat er een chirurgijn in dienst is van het huis die 4 keer per jaar in ieder geval alle mannen komt scheren. En verder zijn die eigenlijk verantwoordelijk voor de fysieke klachten. Dus ze doen geen psychiatrische behandelingen. Maar ze zijn wel onderdeel van het huis. En de binnenvader en binnenmoeder die eigenlijk de dagelijkse gang van zaken regelen. Daar heb je een heel contract van. Dus daar staan ook al hun taken in wat zij moeten doen. Dat zij minstens 3 keer per dag alle hokjes moeten checken. En moeten kijken of het goed gaat. En dat ze moeten, als er misstanden plaatsvinden, dat ze dat moeten melden. Nou, dus zo krijg je een klein beetje een inkijkje.
Ja, en die medische behandeling, daar komen pas bronnen over veel later.
Dat zie je pas veel later terug. Wat je wel hebt, is de opnameboeken. Dus dan zie je bijvoorbeeld wel dat wanneer iemand is ingenomen, wie het verzoek heeft gedaan en of iemand dus ook heel vaak terugkomt. Dus dat is ook wel interessant. Je ziet soms mensen die 15 keer in en uit zo'n dolhuis gaan. Dus dan iedere keer is er kennelijk een escalatietje gebeurd en dan gaat het weer beter. En dan gaat iemand weer naar huis en dan zie je iemand weer terugkomen. Dat zijn natuurlijk wel heel interessante dingen en ook leuke patronen, omdat je dat ook wel een beetje kan herkennen in het heden.
Ja, dat is Dat, ja. Maar je belangrijkste conclusie van je onderzoek is toch dat die familie een hele belangrijke rol heeft gespeeld in die periode.
Ja.
En misschien is het leuk om het nog even proberen terug te pakken naar het heden. Tara, omdat je ook behandelend psycholoog bent. In hoeverre wordt de familie nu nog belangrijk geacht bij de behandeling van psychologische stoornissen?
Heel belangrijk.
Sorry.
Ik heb bewust niks gezegd de afgelopen. Ja. Omdat ik jullie niet te veel slachtoffer laten zijn van mijn stem. Maar zeker ook in de instelling waar ik werk. Wordt er heel veel aandacht besteed aan het betrekken van de familie bij de behandeling van de patiënt. En dat wordt, dat wordt getracht. Vaak is het, behandelen wij het individu. En we zijn behoorlijk beknopt op de tijd die wij hebben voor een behandeling. Dus familie wordt er wel minder bij betrokken als dat ik zou willen. Ja. Maar er wordt, de familie wordt zeker belangrijk geacht. Hè, want dat is het primaire steunsysteem. En zij kunnen, zij hebben een veel beter zicht op hoe het in het dagelijks leven met iemand gaat. Hè, ja. Iemand kan naar de behandelaar toe gaan en zeggen dat het heel goed gaat. Maar de primaire steun, die kan het veel beter inschatten.
Ja.
Soms.
Ja, dus dat is eigenlijk nog min of meer hetzelfde gebleven. Dus dat is wel een mooie parallel. We zien dus eigenlijk een soort van... Eerst was er meer in de private sfeer een opvang van gekken of krankzinnigen of mensen met psychologische stoornissen. Dan in de 19e eeuw wordt het min of meer in de publieke sfeer getrokken. En nu zien we het weer terugkomen naar toch meer een private oplossing. Misschien door de bezuinigingen ook in de zorg. Maar ook toch deelselijk met die VR-apps. Dat er een soort van ontwikkeling, een soort van golfbeweging plaatsvindt. Dus dat is wel interessant. Waar ik nog heel even kort over wilde hebben met Martje is, het onderzoek van Tara is heel erg toegepast. Dus ik vroeg me af, heb je zelf ambities om je onderzoek toe te passen? Waarvoor denk jij dat jouw onderzoek relevant kan zijn? Wat is de valorisatiewaarde?
Ja, de gevreesde vraag voor historici is dit. Maar nee, ik denk wat heel erg leuk is, denk ik aan mijn onderzoek. Nou, is A, dat ik dus heel veel nuance heb aangebracht in een beeld. Wat er bestaat over deze periode. En laat zien dat essentiële vraagstukken die we dus nu nog steeds hebben. Hè, hoe gaan we met deze groep mensen om? Wat is de beste manier? Is het inderdaad slim om iemand op te sluiten of niet? Wanneer ligt die scheidslijn? Dat eigenlijk allemaal vragen zijn die nog steeds zo actueel zijn. En dat je ziet dat we daarbij blijven worstelen. En dat vind ik ook het leuke wat mijn onderzoek heeft laten zien. Zeg maar dat horrorbeeld, dat stookt daar totaal niet mee. Weet je, het feit dat mensen hun vader of moeder zomaar in een gesticht zouden stoppen en er nooit meer naar omkijken, is een soort, in ieder geval in mijn beleving, een heel raar beeld wat wij kunnen hebben van het verleden. En dat is dus ook gewoon pertinent niet waar. En ik denk dat juist dat essentiële menselijke heel erg interessant is. En ook interessant is om dat over langere perioden te zien en te kijken hoe we daarmee om zijn gegaan. En dat in perspectief te plaatsen. En ik denk dat daar zeker daar ook nu iets aan kunnen hebben. Zeker met die trend waar jij nu schetst. Weet je, de ambulantisering die toch eigenlijk niet zo heel erg goed gaat nu. In die samenleving. De problematiek met verwarde personen die groter wordt. Is het interessant om terug te kijken van goh, hoe zit dat? En ondanks dat die samenlevingen zo anders zijn. Denk ik dat daar zeker dat het zeker interessant is om dat naast elkaar te leggen.
Is dat ook iets dat je als historicus ook expliciet in je proefschrift zeg maar moet gaan benoemen?
Deze link bedoel je?
Ja, ik erger me daar altijd heel erg aan dat er dan zo'n stukje maatschappelijke relevantie moet benoemen. Terwijl ik gewoon dacht, nou, ik ben gewoon geïnteresseerd in die celreceptor op met je toepassing.
Maar ik denk dat we daar in de geschiedenis eigenlijk ietsje vrijer in zijn. Dus wij vertellen vaak een mooi verhaal. En we komen, dat is ook wat we graag willen. En we willen daar wel de relevantie van laten zien. Want ik denk dat geschiedenis heel erg relevant is. Net als de meeste geesteswetenschappen. Maar dat hoeft niet. Ik heb wel mijn epiloog gekeken naar deze link. Omdat ik dat zelf heel erg interessant vond.
Nou, mooi. Ik hoor de eindtune alweer. Dat betekent dat de uitzending er alweer bijna op zit. Vandaag hebben we het gehad over wetenschappelijk onderzoek naar gekte. Zowel vanuit de geschiedenis als vanuit de toegepaste psychologie. Martjan de Kerk, heel erg bedankt. Je gaat nu een postdoc doen bij de Open Universiteit.
Ja, ik ben begonnen in juni als postdoc onderzoeker bij de OU. Dus heel erg leuk. Dus dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ja, nee, heel leuk dat je erbij wilde zijn. En Tara Donker, bedankt dat je ondanks je stemverlies toch bij ons wilde zijn om te praten over xerofobia. Je zei dus dat in het eind januari komt waarschijnlijk de nieuwe onderzoek, start het nieuwe onderzoek van de vliegangst-app.
Vliegangst is schatting is november. En spinnenverbieden gaan we in januari mee starten met de ontwikkeling ervan.
Nou, dat is heel spannend. Heel veel succes daarmee. Dus allebei bedankt voor jullie komst. Ook bedank ik mijn co-presentator, Aafke. Ook voor je prachtige column.
Graag gedaan.
Het sloot perfect aan. Matthijs was vandaag even onmisbaar als onhoorbaar, want hij deed namelijk de techniek. En hij zal de uitzending online zetten vanmiddag. Dan kun je hem dus ook luisteren als podcast. Maar je kan hem ook gewoon vinden op de website radiozwammerdam.nl. En kun je geen genoeg krijgen van wetenschap? Dan kun je natuurlijk volgende week luisteren naar een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Maar je kunt ook op 5 oktober naar de open dag van het Science Park van de Universiteit van Amsterdam. Daar kun je nog veel meer zien over wetenschap. Volg ons ook op Facebook en Twitter. Stuur een mailtje naar
redactie@radiozwammerdam.nl.
Dankjewel. En tot volgende week.